Hoe lossen we de belangrijkste maatschappelijke problemen op? Daar denken we bij Ecorus iedere dag over na. Hallo allemaal, dit is de Circulaire Podcast. Leuk dat je luistert. In deze serie duiken we in de uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft in de transitie naar een circulaire economie. We spreken met experts over hun praktijkervaringen en onderzoeken hoe beleid de transitie kan versnellen. Vandaag is onze eerste uitzending en we gaan het hebben over de circulaire zorg. En daarvoor zijn vandaag twee hele leuke tafelgasten aangesloten, maar allereerst mezelf. Mijn naam is Carla Ritsma en ik ben adviseur circulaire economie bij Ecorus. Waar het in mijn studie aardwetenschappen nog voornamelijk ging over de winning van nieuwe grondstoffen in mijnbouw of de fossiele industrie, onderzoek ik nu de mogelijkheden voor vermindering van grondstofwinning, hoogwaardig hergebruik van producten en het terugdringen van afval.
En mijn naam is Nicky Vullop. Ik ben onderzoeker bij Ecorus ook, voornamelijk op het gebied van gezondheidszorg. Ik heb ook een achtergrond in gezondheidseconomie en ook in klinische psychologie. Ik ben geenszins expert op het gebied van circulariteit of circulaire economie. Dat betreft hebben wij gelukkig twee experts aan tafel. Het zijn namelijk Egid van Bree en Erik van Rij. Misschien eerst Egid, wie ben jij?
Ja, ik ben dus Egid van Bree. Ik ben zelf artsonderzoeker. Verschillende UMC's in Nederland. Dus ik hou me specifiek bezig met het thema verduurzaming van zorg en een stuk onderwijs over klimaatverandering en gezondheid. En daarnaast ben ik bestuurslid bij de Groene Zorg Alliantie. Dus dat is een netwerk van allerlei bottom-up initiatieven, werkvloerinitiatieven die zich bezighouden met verduurzaming van de zorg, waaronder een stukje circulariteit.
En ik ben Erik van Rij. Ik ben hoogleraar duurzame inkoop in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij ik zowel verbonden ben aan de Erasmus School of Health Policy and Management als aan de Business School Rotterdam School of Management.
Jullie gaven allebei aan dat jullie duurzaamheid in de zorg heel belangrijk vinden, maar hoe is dat echt op jullie pad gekomen? En wat vinden jullie daar zo belangrijk aan?
Ja, hoe is dat op mijn pad gekomen? Er was niet echt één moment of zo dat ik ermee ben begonnen. Tijdens mijn studie heb ik op een gegeven moment juist buiten de zorg heb ik een tijd voor een studentenorganisatie wat dingen gedaan. En dat was heel erg gericht op duurzaamheid. Toen kwam ik terug in mijn geneeskundestudie en toen dacht ik, hey, wat raar eigenlijk. Het gaat hier helemaal niet over Sustainable Development Goals of zo. En zeker toen ik eenmaal dan op de werkvloer kwam, het was gewoon geen thema daar. In mijn optiek werd er ook niet echt over nagedacht. En dat ging op de achtergrond, ging dat toch een beetje wringen. Dat ik zoiets had van, oh, wat raar, dit is wel echt iets wat leeft. Klimaatverandering is gewoon ook echt belangrijk. Het heeft gezondheidsgevolgen. En toen heb ik me in eerste instantie heb ik me vooral gericht op uitzoeken hoe dat door geneeskundestudenten in Nederland eigenlijk werd beleefd. En zo via die route eigenlijk ook bij Groene Zorg Alliantie betrokken geraakt. En op een gegeven moment voor mijn afstudeerproject dacht ik, ja, dat wil ik dan ook over duurzame zorg doen. En ja, zo ben ik er een beetje ingerold. Maar ik heb niet echt één moment of zo. Dus denk ik, ja, vanuit een beetje de verwondering gekomen waarom dat het helemaal niet benoemd werd.
En voor jou, Erik?
Ja, dat herken ik heel erg inderdaad, want ik heb ook zitten nadenken van wanneer gebeurde dit nou eigenlijk. Misschien was het niet zozeer een gebeurtenis, maar mensen die ik heb ontmoet. Al heel lang heb ik contact met Maarten Timmerman, die is inkoper bij Erasmus MC. En ik had het zelf dan eigenlijk nooit over duurzaamheid en hij bracht dat steeds weer ter tafel. En ook wel met een bepaalde visie dat hij het ook vooral had over ecosystemen en de impact die de zorg en alle productieketens achter de zorg die ook hebben op ecosystemen. Hè? Dat we ook moeten nadenken over, gaat het wel of niet goed met de orang-outangs op Borneo? Gezien alle grondstoffen die we nodig hebben om producten te fabriceren die we uiteindelijk in Nederlandse ziekenhuizen gebruiken. Dus die link vond ik heel interessant. En ik denk dat meer de mensen die je ontmoet bij mij er heel erg voor hebben gezorgd dat ik dacht, dit is een thema waar we veel meer aandacht voor moeten hebben.
Het probleem is duidelijk, denk ik. We weten in ieder geval dat 7% van de CO2-uitstoot in Nederland uit de zorgsector komt. Dat is natuurlijk in ziekenhuizen, maar ook intramurale zorg of eerste lijnzorg. We kennen zelf de voorbeelden vanuit ons werk van 18.000 ton per jaar. Wat dat dan ook voor iedereen mag betekenen. Of de 7 vuilnisstukken per dag die er voor een IC-patiënt worden gebruikt. Wij kennen de cijfers heel goed, maar kunnen jullie wat voorbeelden noemen waar je in de praktijk tegenaan loopt?
Ja, waar loop je tegenaan? Het varieert, denk ik. Het meest zichtbare probleem, als je het mij vraagt, is vaak het afvalprobleem. Zeker als het natuurlijk over circulariteit gaat. En met een afvalprobleem bedoel ik dan dat een groot deel van de zorgsector zijn we, volgens mij de afgelopen 10, 20 jaar, denk ik dat het is, veel meer overgestapt op eenmalig gebruik, wegwerpspullen. Mm-hmm. En dat leidt er gewoon heel vaak toe dat we in het leveren van zorg dan wel hele simpele zaken tot zeer complexe zaken als bijvoorbeeld een endoscoop die vaak disposable is. Dat is denk ik een heel zichtbaar probleem. En een ander stuk wat misschien minder zichtbaar is, is de manier waarop we de zorg hebben ingericht. En dat raakt misschien minder direct aan circulariteit, maar mijn zin is wel heel erg aan een duurzaamheidsprobleem in de zorg. Als het gaat over vervoersbewegingen, als het gaat over energieverbruik. En als het ook gaat over op wat voor manier leveren we bepaalde zorg en hoe zetten we bepaalde producten in. Gaat het niet zozeer over, is dat product alleen zo duurzaam mogelijk geproduceerd, maar ook als het dan eenmaal bij de verpleegkundigen, bij de dokters, bij de andere mensen komt, wordt het dan ook op een manier ingezet dat we er dan het maximale uithalen, dat we het hergebruiken als het mogelijk is. En daar zijn denk ik echt nog wel grote slagen te halen die niet meteen in het oog springen. Ja.
Misschien om je, als je niet in de zorg hebt, je voor te stellen, je gaat een klus doen aan huis, je gaat je deuren opnieuw schuren en lakken. Je doet die klus, maar de schuurmachine gooi je in de prullenbak. Je kwast gebruik je één keer. Dus alle materialen die je dan gebruikt hebt voor die klus, die gaan gewoon hup in de vuilnisbak en je weet dat die de verbrandingsoven ingaan. Dat is een beetje het beeld. En een deur schuren is natuurlijk iets heel anders dan een patiënt behandelen. Maar om even het beeld voor je te hebben van het zijn hoogwaardige apparaten, ja, die single-use disposable zijn. Die dus echt ontworpen zijn om maar één keer te gebruiken. En ook de fabrikant geeft ook geen enkele garantie, hè, als je zou willen schoonmaken en hergebruiken. Daarvoor zijn ze niet ontwikkeld. Dus de bedoeling is ook dat ze worden weggegooid. En dat gaat dus allemaal de verbrandingsoven in.
Ja. En je gaf net nog aan van hoe de zorgsector is ingericht. Kun je daar wat voorbeelden van noemen?
Ja, ik denk dus aan de hand van het eigen onderzoek wat ik dus heb gedaan aan het gebruik of de toepassing van digitale zorg, wat je nu ook zeker ziet toenemen. En dan gaan we er misschien soms blindelings van uit dat het inzetten van zorg op afstand of digitaal zorg leveren, dat het duurzamer is, omdat mensen misschien minder met de auto naar een ziekenhuis of naar een praktijk of iets anders hoeven te komen. En ja, daar kun je mee besparen. Maar wat moet je produceren en wat heb je nodig om dat te realiseren? En dat bedoel ik specifiek met inzet. Dus als ik ervoor kies om mensen op afstand te monitoren, dan heb ik wel die apparaten nodig. En de productie van die apparaten brengt, los van CO2, ook gigantisch veel waterverbruik, materiaalverbruik met zich mee. Dat maakt het een beetje lastig, want wat heb je dan eigenlijk allemaal uit moeten geven aan milieulast om die milieuwinst van minder autorijden te behalen? En een ander probleem wat er is, is een nastreven tot een vaak maximale risicoreductie als het bijvoorbeeld op infectiepreventie aankomt of als het op een stukje veiligheid aankomt. En aan dat begrip wil ik absoluut, ik wil er niet aan tornen dat het belangrijk is om infecties te voorkomen. De vraag is, wat is op een gegeven moment de meeropbrengst nog? Dus hoeveel risico besparen we nog en hoeveel mag dat die risicobesparing dan kosten? En dat is denk ik iets wat meer ingebakken zit in de zorg, is dat traditioneel heel erg over natuurlijk gezondheid en veiligheid gaat, maar dat daar niet vaak vragen bij zijn gesteld over wat kost dat dan op de lange termijn aan gezondheid of wat kost dat aan veiligheid als je dus aan gezondheidsgevolgen van klimaatverandering denkt. Dat zit er minder in en dan is het dus deels een soort risicoaversie. En een ander stuk wat er denk ik in zit, is dat het ook in de zorg natuurlijk een stukje kuddegedrag speelt. En een groot deel van de dingen die ik waarschijnlijk ook vanuit mijn 3 jaar co-schappen heb gehad, ja, dan zijn er heel veel dingen die ik eigenlijk leer en die ik oppik. Die staan nergens beschreven, die heb ik niet in een college gehad. Nee, dat is gewoon kopiëren van gedrag van mensen om je heen.
Ja, en ik vind dat een heel belangrijk punt. Dat het heel vaak gaat over jezelf vragen stellen. En dat nu de vraag erbij komt, wat is de impact op duurzaamheid van hoe we de dingen doen? En een heel goed voorbeeld, wat recent ook is uitgewerkt naar een best practice, is hoe lang je op de IC infuuslijnen gebruikt. En het was traditioneel 96 uur, na 96 uur vervangen. Dat deden we gewoon, hè? Dat waren we zo gewend. Totdat iemand de vraag stelde, vanuit duurzaamheidsperspectief, zouden ze ook langer kunnen gebruiken? Nou, er zijn onderzoek gedaan. Studies lieten zien dat het prima 144 uur kan. En dan heb je dus een hele mooie case, want het is duurzamer, het is goedkoper, het is zelfs minder werkdruk. Het lijkt zelfs erop dat het een lager infectierisico oplevert, omdat er minder vaak aan spullen gezeten wordt die uiteindelijk ook dicht bij de patiënt zitten. Er zijn zelfs cases waarbij eigenlijk alles positief is. En waarbij, denk ik, wat je precies zegt, de gewoonte om dingen nu eenmaal zo te doen, daartoe heeft geleid dat we het zo doen. Maar als je vragen gaat stellen vanuit duurzaamheidsperspectief, dat je misschien op andere oplossingen komt.
Als ik dat zo hoor, zijn er heel veel factoren die er mee spelen, waaronder die werkcultuur in de ziekenhuizen, maar ook aan meer een aanbodzijde, waar die single-use devices echt de standaard zijn en ook eigenlijk alleen maar worden geproduceerd. Jij hebt één product meegenomen, Erik. Het lijkt een beetje, als ik het zo zie, op een hele korte afvalprikker, maar dat is het niet.
Ja, ik zal het geluid ook even laten horen. Ja. Het klinkt ook echt als een afvalprikker. Ja, nou ja, ik denk dat we er samen iets over moeten vertellen, Egert, want jij weet meer over het gebruik. Ik heb inderdaad het apparaat meegenomen. Ja, we kunnen er verschillende namen aan geven. Soms wordt het een endo-cutter genoemd. Endo, omdat het in het lichaam gaat en het kan snijden. Andere mensen zeggen het is een laparoscopic device, omdat het voor laparoscopische chirurgie is. Met alleen maar een klein gaatje in het lichaam maken kun je hiermee het lichaam in en dan kun je zonder grote sneden te maken in het lichaam nietjes zetten, weefsel dichtmaken. Je kunt ook snijden. Het is een best wel ingenieus apparaat. Mijn eigen onderzoek heeft opgeleverd dat zo'n ding ongeveer €600 per stuk moet kosten. En dit is dus single-use disposable, oftewel na eenmalig gebruik gaat dit de afvalbak in en het wordt in zijn geheel verbrand. Terwijl ik zit te kijken naar staal, plastic. Er zijn versies met elektronica erin. Er zijn geen tweederangs materialen die erin zitten, maar dit wordt dus bij het afval gegooid.
En wat is de reden dat het echt bij het afval terechtkomt en niet weer wordt ingenomen bijvoorbeeld?
Nou ja, natuurlijk het stokje met aan het einde de nietmachine, dat gaat in het lichaam van de patiënt. Dus nou ja, daar kleeft wel redelijk wat infectierisico aan. Het is ook zodanig ontworpen dat je dit niet makkelijk kan reinigen. Maar je kunt je wel afvragen, het deel wat ik hier nu in mijn hand hou, wat buiten de patiënt blijft, of dat nou echt heel vies wordt. Of je misschien het handvat opnieuw zou kunnen gebruiken. Dus dat zijn wel vragen die je inderdaad moet stellen. Waarom wordt het zo ontworpen? En daar kan natuurlijk een heel aantrekkelijk businessmodel achter zitten. Als ik elke keer €600 kan verdienen met de verkoop van zo'n apparaat, en er gaan er echt duizenden per jaar in Nederland worden er gebruikt. Ja, dan is dat natuurlijk een aantrekkelijk businessmodel voor de fabrikant.
Spreek je wel eens met de leveranciers die dit soort apparaten maken? En hoe kijken zij naar dit soort dingen?
De leverancier van dit specifieke apparaat heb ik nog niet gesproken. Ik heb wel het idee dat het een belangrijk thema aan het worden is, ook bij de leveranciers. Ik denk dat er nu grote bedrijven zijn die zeggen, wacht eens even, duurzaamheid wordt gewoon een belangrijk thema, ook bij ziekenhuizen, bij onze klanten.
Is die vraag duidelijk bij de ziekenhuizen, misschien ook aan jou, Egiet? Die vraag naar multiple use products, is dat bekend bij de supply kant van deze producten?
Ja, ik weet niet of dat nu altijd al even dominant op de voorgrond staat. Er zijn naar mijn weten steeds meer zorginstellingen die bijvoorbeeld ook duurzaamheid als een inkoopcriterium meenemen. Mm-hmm. Maar ik weet ook uit verhalen dat dan bijvoorbeeld vanuit de bedrijfskant wordt gezegd, ja, dan is het alleen geen consistent inkoopcriterium. Dus dan is het, behalve dat je het niet elke keer toepast, is het ook, dan zijn de eisen elke keer weer anders. Dus ik denk in die zin dat het ook als inkoopcriterium in zorginstellingen nog wat meer in moet burgeren.
Ik weet niet precies hoe de inkoop bij ziekenhuizen werkt. Is dat per ziekenhuis hetzelfde of doen alle Nederlandse ziekenhuizen gezamenlijk inkoop?
Ja, heel belangrijk punt. Want qua inkoop is Nederland een bijzonder land. Alle ziekenhuizen mogen in principe zelf hun inkoop regelen. Nou is er tussen de UMC's wel samenwerking. Zij zijn de enige ziekenhuizen die zich ook nog aan public procurement regulations moeten houden. En vergelijk dat eens met Noorwegen. Daar is gewoon één organisatie die heet gewoon letterlijk ziekenhuisinkoop op zijn Noors. Die koopt voor alle Noorse ziekenhuizen in. Dus als die een inkoopcriterium bedenken, dan geldt dat meteen voor alle Noorse ziekenhuizen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat tussen ziekenhuizen worden de hele tijd verschillende dingen gevraagd. Maar ook verschillende tenders binnen één ziekenhuis kunnen weer verschillende criteria stellen naar dezelfde leverancier toe. Dus daar kunnen we zeker wat in gaan doen door meer samen te werken, meer af te stemmen onderling. Hè? Hoe definiëren we duurzaamheid en wat vragen we aan de markt? En misschien nog een aanvulling daarop. Je vroeg, hè, waar beginnen we? Het is ook vaak, waar beginnen we aan? Want stel dat dit apparaat wat ik heb meegenomen, dat op een manier modulair ontworpen wordt, zodat we de steel nog steeds weggooien. En het handvat wel iets mee gaan doen qua hergebruik. Wie gaat hem uit elkaar halen? Hoe is de capaciteit van onze sterilisatieafdeling op dit moment? Gaan we het misschien zelfs als geheel apparaat op een of andere manier weer aan de leverancier teruggeven en die regelt het maar? Dus er zijn ook wel een heleboel vragen over waar beginnen we aan in termen van materiaallogistiek en zo. Dus daar moet je op het moment dat je aan het inkooptraject begint, moet je ook al nadenken over dat hele logistieke proces wat je dan aan.
Maar wat gebeurt er eigenlijk al wel aan circulariteit binnen die ziekenhuizen, Egiet?
Ik denk dat een deel van de voorbeelden die daarop staat gaat vaak over, kunnen we iets refusen of kunnen we iets reducen? Dus bijvoorbeeld hebben we een bed verschoond in de wascentrale, dan moet daar eigenlijk wel een plastic hoes overheen om dat af te dekken. Nee, hoeft niet per se. Of heb je het bijvoorbeeld in de ziekenhuizen over isolatiejas of isolatieschorten. Nou, daar is eigenlijk ook al meermaals van aangetoond dat je prima in plaats van een wegwerp dun schortje of een wegwerp jas op elkaar, dat je eigenlijk naar een herbruikbaar toe zou komen. Maar dan kom je wel weer terug op het probleem waar Erik het net over had, van ja, die moet dan ook gewassen worden, dat moet dan weer schoon worden. En op die manier zie je, denk ik, op verschillende lagen dat instanties daarmee bezig zijn. Dus soms gaat het echt nog over het uitwerken van een circulariteitsplan, want als ik mijn ogen dicht doe en ik denk na over hoe ik de zorg heb ervaren en hoe die dagelijks wordt geleverd, als ik datzelfde proces zou uit moeten voeren, maar ervan uit zou moeten gaan dat al die materialen die ik dan verbruik, dat die toch weer een nieuwe bestemming hebben, of van elke handschoen die ik gebruik, dat daar weer een nieuwe handschoen gemaakt van zou kunnen worden. Ja, dat is echt wel een wereld van verschil in mijn beleving van de manier waarop we het nu doen. En op de werkvloer wordt er gewoon heel praktisch gekeken naar welke producten verbruiken we nu bijvoorbeeld al heel erg veel en hoe kunnen we daar minder van gebruiken, kunnen we daar wat anders doen. En dan heb je bijvoorbeeld ook in oudere zorginstellingen, die zijn weer naar incontinentiemateriaal aan het kijken om te zien, kunnen we gewoon wasbaar incontinentiemateriaal in die langdurige zorg toepassen in plaats van wegwerp. Dat zijn denk ik echt stappen die genomen worden, maar die ten dele die initiatieven echt nog gewoon werkvloervrije tijdsdingen zijn. En daar zou bijvoorbeeld nog een verbeterslag liggen om te zeggen, ik wil daadwerkelijk medewerkers hier tijd voor geven. Of ik geef niet een prioriteit, letterlijk. Dus dat kan nog wat meer.
En jij noemt heel veel werkvloerinitiatieven. En ook wat je zegt, van, nou ja, als je hem dan verder wil brengen, is er ook gewoon tijd voor nodig bij medewerkers. Jullie basis, de core business is gewoon zorg verlenen natuurlijk. Nu ook het zorgtekort, of in ieder geval bij personeel. Waar halen we die mensen vandaan?
Ja, nou, de vraag is denk ik dus, heb je er nieuwe mensen voor nodig? Kun je daar bepaalde ruimte voor maken? Er zijn echt een paar zorginstellingen waar dit mogelijk is. Behalve dat ze dan een duurzaamheidsmanager of duurzaamheidspersoneel hebben die hier toezicht op moet houden, heb je soms ook dat zorgverleners uren mogen schrijven als ze dan soms toch deels in vrije tijd bezig zijn met een soort verduurzamingsproject.
Ik heb het gevoel dat er heel veel in ziekenhuizen wel apart van elkaar gebeurt, dat er wel initiatieven zijn om dingen aan te passen, maar wordt die kennis ook met elkaar gedeeld?
Er wordt wel toenemend gedeeld. Dit heeft bij ons gewerkt om het gesprek met medewerkers aan te gaan. Of deze aanpassing die we in ons zorgproces hebben doorgevoerd, dat wordt wel steeds meer gedeeld. En er zijn ook landelijk steeds vaker samenwerkingsgroepen of overleg, zeker nu ook weer rondom de Green Deal 3.0, waarin men elkaar weet te vinden. Ja, dat kan altijd, mijns inziens, nog meer. Juist omdat binnen een ziekenhuis vind je elkaar soms al wat moeilijk. En als je dat dan nog buiten een ziekenhuis gaat trekken, wordt dat soms nog wat lastiger. Dus daar is zeker nog winst te behalen, maar ik vind het wel de goede kant op gaan.
We spreken al een aantal keer ook over de Green Deal Groene Zorg. Kunnen jullie aan de luisteraar een beetje vertellen wat dat inhoudt en in hoeverre zijn jullie daarbij betrokken of zouden jullie daarbij betrokken moeten zijn?
Ja, het speelt op de achtergrond een belangrijke rol. De Green Deal stelt ook bepaalde doelen. Het is gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben, waar een heleboel handtekeningen onder staan, dat we met de Nederlandse zorg naar verduurzaming en naar een duurzamere inrichting moeten.
Het is dus de derde editie. Het is echt een vrij sectorale aanpak. Het wordt, zoals het ministerie zegt, het wordt door het werkveld bedacht en bepaald en het ministerie faciliteert. Dus het is niet bindend, het is niet dat er echt op wordt toegezien of op wordt gehandhaafd, moet ik dan eigenlijk zeggen. En de huidige versie heeft 5 pijlers, waarvan er een pijler is die gaat over circulariteit, heel relevant voor vandaag. Er is een pijler die gaat over het verminderen van CO2-uitstoot. Er is een pijler die over medicijnresten, die toch deels bijvoorbeeld in oppervlaktewater terechtkomen. Hoe kunnen we dat verminderen? Er is een pijler gaat gelukkig nu sinds kort, die gaat over onderwijs, kennis en bewustwording. Dus daar hoort deels onderzoek bij, maar daar hoort natuurlijk ook bij dat we mensen die dan nu en in de toekomst in de zorg moeten gaan werken, ook snappen. Want het kan dus duurzamer. En er zit nog een laatste pijler in die gezondheidsbevordering heet. Wat bijvoorbeeld ook deels met voeding te maken heeft, want dan zeggen we vaak, ja, de meest duurzame zorg is de zorg die we niet hoeven te leveren. Dus als we ervoor kunnen zorgen dat mensen ook gezonder blijven of langer gezond blijven, en we doen dat ook op een milieuvriendelijke manier, dan zou dat ook nog bij kunnen dragen. Dus in een heel erg platgeslagen is dat de Green Deal duurzame zorg, en hangen onder elk van die pijlers hangen verschillende projecten.
Je gaf net een goed voorbeeld over hoe beleid dat is ontstaan in een andere tijd en context eigenlijk ook kan zorgen dat die circulaire transitie juist wordt vertraagd. Zo heeft die focus op infectiepreventie er juist toe gezorgd dat er meer single-use devices zijn gekomen en ook voor die wegwerpcultuur binnen ziekenhuizen. Zien jullie ook mogelijkheden hoe beleid, bijvoorbeeld op landelijk niveau, maar misschien ook bij de ziekenhuizen zelf, er juist toe kan zorgen dat die initiatieven die er nu zijn opgeschaald worden?
Als het aankomt op rollen en richtlijnen, dan is het Nederlandse zorg gewoon heel sterk geprotocoleerd. Dus je hebt bijvoorbeeld vanuit een artsenperspectief heb je vaak met je wetenschappelijke vereniging heb je allerlei documenten waarin staat hoe je bepaalde zorg moet leveren, wat voor soort zorg dat je levert. En dan wordt er ook nog een lokaal protocol gemaakt waar dan weer aan gewerkt wordt. En zo zeggen we heel vaak, we doen iets omdat het daar staat. En waarom het dan daar staat is dan soms een beetje de vraag. En wat we nu al een paar keer aanraken is, het gaat ook over het bevragen. Waarom doe ik dit nou eigenlijk zo? En dat is denk ik het stukje waar we nu mee naartoe bewegen. En de vraag die, ja, wat meer een heet hangijzer is, maar die ik wel heel interessant vind, is als je ook op een gegeven moment op de vraag uitkomt, oké, en als er dan toch een klein verschil zit in zorg, hoeveel minder duurzaam mag iets zijn, wat voor winst, dan wel gezondheidswinst, dan wel infectiepreventiewinst, dan wel gebruiksgemak voor medewerkers. En wat is het dat eigenlijk waard? En dat zijn moeilijkere vragen, want dan gaan we dus iets wat op een soort van breder of een maatschappelijk niveau waarde oplevert, gaan we dan afstrepen tegen iets wat misschien in een individuele behandelrelatie zit. Dan heb je het over moeilijke afwegingen. Maar dat zijn wel vragen waar nu al naar gekeken moet worden. Want als we nu alleen zeggen, ja, we gaan kijken naar al het laaghangend fruit en dan gooien we wat minder weg en zo, ja, dan kom je niet bij maximaal circulair werk uit. Dus er zit ook echt wat in de vragen die we stellen, de regels en richtlijnen die we gebruiken, en de afwegingen die we maken. En ja, daar hoort uiteindelijk ook een stukje maatschappelijke discussie bij. En dan wijzen we heel graag naar elkaar. Dus de dokter zegt, nee, we moeten politiek doen. De politiek zegt, nee, dat mag een patiënt bepalen. De patiënt zegt, ik wil dat niet bepalen, ik kom hier voor mijn gezondheid. En dan ben je het cirkeltje weer rond. Dus ja, dat moet je dan bijvoorbeeld ook als zorgsector zeggen. Nou, dat pakken wij vast en we gaan met het thema bezig. En dan vindt de politiek daar vast wat van. Nou, mogen ze ook aanschuiven. De patiëntenfederatie heeft ook net een standpunt ingenomen over wat vindt ons achterban eigenlijk van duurzame zorg. Ja, daar moet je met elkaar over praten.
Dat was hun standpunt trouwens van de patiëntenorganisatie.
Nou, dat was interessant. Die hebben dus hun achterban geraadpleegd of wat zij van duurzame zorg vonden. Dat ze dat belangrijk vonden, dat ze daar wat mee wilden. En de verwachting, naar mijn weten, van de patiëntenfederatie was dat het niet zo zou leven. Maar daar kwam echt een overduidelijke meerderheid uit die zei, wij vinden duurzame zorg belangrijk. En dan wordt er heel vaak in deze context wordt dan de kanttekening geplaatst. Dus we willen er goed over geïnformeerd worden en het mag niet ten koste gaan van kwaliteit.
En denk je ook niet van, als ik naar mezelf kijk, ik heb gelukkig het geluk dat ik nog niet zo vaak in een ziekenhuis terecht ben gekomen of een operatie met zo'n endocutter heb moeten doormaken. Ja, voor mij, als ik weet dat de zorg gewoon goed is, maakt het voor mij in principe niet uit of het single-use of multi-use devices zijn die jullie bijvoorbeeld gebruiken. Van wat moet de patiënt daarvan vinden?
Ja, nou dat vraag ik me dus soms af. Ik denk dat er elk moment in de zorg worden er beslissingen genomen. En we zitten in een idee, vooral over het maken van behandelkeuzes, dat we informed consent nastreven of gedeelde besluitvorming. En ik denk dat op veel plaatsen van toepassing is, als je echt afwegingen samen kunt maken. Maar er zijn gewoon ook heel veel situaties in de zorg waar ofwel een beslissing à la minuut gemaakt is, of waar er al 100 beslissingen gemaakt zijn voordat jij bijvoorbeeld bij die operatiekamer komt. Dus dan is het helemaal niet relevant om het te bespreken. En anderzijds vraag ik me gewoon in alle eerlijkheid af, willen mensen dat eigenlijk wel bespreken? Want ik stel me ook gewoon vaak voor dat mensen inderdaad naar een ziekenhuis komen en zeggen van, nou goed, graag het beste voor mijn gezondheid. En ik vind het fijn als het ook nog duurzaam is. En dan is de vraag van, ja, moet je dan dus expliciet gaan maken, oh nou, we kiezen voor deze optie, want het is duurzamer. Of gaan mensen er gewoon van uit, nou, ik heb vertrouwen in mijn zorgverlener. En mijn zorgverlener zal vast ook aan de duurzaamheid gedacht hebben. Ja. En misschien het stuk waar we het nog niet over hadden. Er zit natuurlijk ook wet en regelgeving achter.
Ja, ja, dus er wordt wel vaak geschermd met de zogenaamde MDR, de Medical Device Regulation. die eigenlijk regelt wat de verantwoordelijkheden zijn van producenten van medical devices. En veel leveranciers zeggen dus ook, de MDR staat ons in de weg om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Aan de ziekenhuiskant kun je ook de claim maken, de MDR staat ons in de weg om een apparaat wat voor single use ontworpen is, überhaupt te gaan bedenken of we het meer dan eens zouden willen gebruiken. Want daarmee volgen we niet de instructies van de fabrikant en wordt het dus onze verantwoordelijkheid als er iets mis zou gaan met het apparaat, want we gaan buiten de, zeg maar de instructies om. Dus ja, de MDR wordt vaak gebruikt als barrière, als hinderpaal. Ja, en indien nodig moeten we gaan lobbyen in Brussel om misschien bepaalde aspecten van die wetgeving te veranderen. Dus een belangrijk aspect, ja. En natuurlijk, een verandering in zo'n wetgeving, dat zou natuurlijk heel veel jaren kosten. Dus belangrijk om nu in te zetten als het nodig is. Ondertussen gaan we een heleboel andere dingen doen die geen last hebben van de MDR.
Ja, dankjewel Egid en ik denk dat we heel veel al besproken hebben. Hebben jullie misschien nog een laatste boodschap die jullie aan de luisteraars vandaag mee zouden willen geven?
Ja, ik zou mensen vooral op willen roepen om met elkaar te delen en die samenwerking op te zoeken. En misschien als het meer op een beleidstechnisch niveau is, om er ook voor te zorgen dat er ruimte is voor medewerkers. En dan niet alleen hobbyruimte, maar ook dat ze eventueel uren mogen maken om tijd te besteden aan duurzamere zorg. Want er moet gewoon nog veel gebeuren. En ik denk dat het belangrijk is dat we er ook de prioriteit voor maken die ervoor nodig is.
Ja, en dan misschien van mij. Inkoopbeslissingen worden niet door de inkoopafdeling gemaakt. Inkoopbeslissingen worden uiteindelijk door afdelingshoofden gemaakt. Dus als we het hebben over ruimte geven, ik onderschrijf helemaal, ruimte voor de werkvloer is heel belangrijk. En we moeten ook ruimte scheppen voor afdelingen om duurzame keuzes te maken. En dan spreek ik dus vooral de beleidsmakers in de ziekenhuizen aan, hier zo aan het einde van dit gesprek.
Helemaal goed, dank jullie wel.
Dit is het einde van onze podcast over de circulaire gezondheidszorg. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering met een nieuw onderwerp binnen circulariteit.